ogenblik van stil gebed. Ook vanavond zijn we vergaderd rondom de Heer Jezus, het lam wat geslacht is, het lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht, ook deze avond te midden van deze vergadering. Amen. We zingen de volgende coupletten van 568 in die mogelijk ook staande. Goedenavond, broeders en zusters en vrienden. Het is goed om ook vanavond elkaar weer te kunnen en te mogen ontmoeten en te begroeten in de gezegende naam van de Heer Jezus. We willen vanavond het profetisch woord openen en vanuit Gods woord laten zien wat ons straks staat te wachten. Johannes die schrijft in het boek Openbaring door de Geest: zalig is hij, dus echt gelukkig is hij. Die voorleest, dus dat ben ik. En maar ook zij die horen de woorden der profetie. We zijn bevoorrechte mensen als we samen het profetisch woord mogen openen. Want denk erom, we leven in profetische tijden. We beleven profetische tijden. In de gehele wereld gebeuren zien we heel duidelijk, het kan niet lang meer duren dat de Heer Jezus komt. Wat een dag zal dat zijn als we hem tegemoet gaan. En daar gaat het vanavond over. Het werd al gezegd, broeder Netten is weer in ons midden. Ik heb hem zo net al begroet. Ik zei, vanmorgen hebben we nog voor je gebeden. Hij zegt, heb je me hier naartoe gebeden? Ja, zo gaat dat dan. Heel fijn dat de Heer het weer zo ver, zo wel heeft gemaakt. We gaan twee keer een klein gedeelte lezen uit de Bijbel, niet zo groot hoor. En dat zijn hele bekende gedeelten voor de meeste van ons. Maar dat wordt toch het uitgangspunt. De eerste plaats, u begrijpt het wel, 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. En straks, na het lied en het gebed, dan lezen we het tweede gedeelte. Er staat dus in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. De wereld zegt wel eens, die christenen, ach, die lopen maar een beetje mee. Ze zijn soms niet goed wijs. Maar wij zijn kundig gemaakt door de Heer. De wereld is onkundig, maar de Heer laat ons niet onkundig. Wat betreft hen die ontslapen. Het sterven van een christen, dat is eigenlijk geen sterven, maar dat is een ontslapen. Opdat ge niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Natuurlijk, als we een geliefde moeten missen, is daar droefheid. En dan kan je niet meteen halleluja roepen. En ik dacht daarna, denk ik ook niet. Maar het is een ander verdriet als de mensen die geen hoop hebben. Dat zijn de mensen van de wereld. Want indien wij geloven, dat is de voorwaarde, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus, lees het goed, wederbrengen met hem. Want dit zeggen we u met een woord des Heren, het is geen woord van Malgo, maar een woord van de Heren. Wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heren zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel, de oude vertaling zegt bij het roepen van de archangel, en bij het geklank ener bazuin Gods, neerdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen in de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. Vermaand, de oude vertaling zegt het mooier, vertroost elkaar dus met deze woorden. En we willen elkaar ook vertroosten met die zekerheid dat de Heer Jezus komt. We gaan eerst nog een lied, het enkel couplet van het lied zingen en dan wil ik u voorgaan in gebed. 121 en daarvan zingen we het eerste en we slaan het tweede over en we zingen het derde couplet. Ga mij niet voorbij, o heiland, ga mij niet voorbij. En het derde, op uw zoenbloed pleit ik heiland. Dat tweede is ook, begint wel mooi, voor uw troon geknield, o heiland, bid ik in het geloof. Maar dan komt er een zin, dat laat ik nooit zingen. Want dan staat er, doe mij troost en uitkomst vinden en hou je niet als doof. Nou, dat is toch heel raar, de Heer houdt zich niet als doof. Dus die dingen gaan we niet zingen. Het eerste en het derde couplet.
Thank you.
gaan samen naar de Heer toe, ga u voor in gebed. Ja, kom even verder, ik wacht even op je. Vader in de hemel, het is goed om weer naar u toe te komen en ons uit te strekken naar u. Wat is het heerlijk dat we zomaar de hemel mogen binnenkomen, omdat de voorhang is gescheurd van boven tot beneden toe. En we mogen u, Vader, Zoon en Heilige Geest, deze avond de lof en de dank en de aanbidding toebrengen. We willen u danken dat u ons bij elkaar hebt gebracht deze avond. We willen u danken dat u het verlangen in ons hart hebt gelegd om op te komen. En we willen u bovenal ook danken, Here, dat we uw woord, het profetisch woord wat zeer vast is, mogen openen en elkaar vanavond mogen toeroepen: Jezus komt. Ja, hij komt spoedig. We willen u danken dat we mogen leven in deze tijd waarin het profetisch woord zo duidelijk wordt vervuld. Heere, zegen ons in de overdenking van uw woord. We hebben uw hulp nodig, want zonder u kunnen we niets doen. En we willen maar heel stil zitten aan uw voeten en luisteren naar uw stem. We willen u de lof en de dank en de eer toebrengen, Heere, ook in onze liederen en in ons gebed. We willen u danken, Heere, dat u er bent en dat u op ons toeziet. En Heer Jezus, u bent het middelpunt van dit samen zijn. U komt toe de lof, de dank en de eer. We bidden, Heere, voor hen die niet konden komen vanavond. In bijzonder gaan onze gedachten weer uit naar de zieken. En ook de ouderen van dit deel van de gemeente, kom hen tegemoet, Heere, en leg uw handen op hen alle. In bijzonder mogen we bidden voor die kleine jongen, Jasper, samen met zijn ouders, Stefanie en Maarten. O Heere, wilt u dat kleine ventje weer helemaal oprichten? We geloven het, Heere, want we zingen het ook. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Leg uw handen op hen, Heere, en wilt u het, kon het zijn, alles wel maken. Is het fijn dat we zo elkaar biddend mogen dragen en opdragen voor de troon der genade. We zien op naar u en verwachten het van u alleen. Amen. De tweede schriftlezing vindt u ook weer heel bekend, 1 Korinthe 15, vanaf vers 51. 1 Korinthe 15, ik zou natuurlijk wat meer gedeelte kunnen nemen, maar daar hebben we nou al genoeg aan, dacht ik. 1 Korinthe 15, vers 51. Vers 51, daar staat in dat 51ste vers: zie, ik deel u een geheimenis mee. Dat zijn de geheimenissen voor de kinderen Gods, niet voor de wereld. Zoals een vader of moeder wel eens een geheim meedeelt aan de kinderen, dat is alleen voor jou, zo doet de Heere dat vanavond ook naar ons toe. En dan komt het geheim. Allen zullen we niet ontslapen, maar allen zullen we veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. De bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Wij zullen veranderd worden, want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. Dit sterfelijk moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is: de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is je overwinning? dood, waar is uw prikkel? Tot zover de lezing vanuit Gods woord. En nu mogen we onze gaven afzonderen, dat is ook een goede zaak. De eerste gave is bestemd voor de arbeid des Heren aan deze plaats. En de tweede gave is bestemd voor het bouwfonds. En de Heren zegen u en uw gaven. Meer zeg ik er maar niets van, want dan wordt het een beetje bedelarij. En dan hebben we ook een hekel aan. We gaan dat doen onder het zingen natuurlijk, want zingen en geven, dat zijn twee blije dingen. Dat is een oud lied wat we vroeger veel in Hengelo zongen. 856. 856. Als je het niet, als het je niet bekend is, luister je maar de eerste keer goed, kan je het tweede couplet hartelijk meezingen. We zingen van 856 het eerste, tweede, derde en het vierde couplet. En de vraag begint dan, hoort gij tot de bruid des Heren, die zijn komst wacht in de lucht? Heg je hart ook naar die toekomst, of zijt gij ervoor beducht? En dan het refrein is, Maranatha, halleluja, Jezus komt en het bruiloftsfeest breekt weldra aan. Aan wie is het bekend, dat lied? Oh, dan hoef ik het niet alleen te zingen, ja? Nou, dan gaat hij dan. Zodat het refrein nog eens een keer zingen. Maranatha, halleluja. Nou, goed je mond open doen hoor, ja. Ja. Jezus komt en het bruiloftsfeest breekt weldra aan. Dat geloven we. En we zien om ons heen dat dat niet meer zo lang kan duren. Weet u, er is geen onderwerp in de Bijbel dat meer beschreven is dan de wederkomst van de Heer Jezus. De 12 artikelen van de geloofsbelijdenis bevat één artikel wat gaat over de wederkomst. En dan staat er, hij zal weer komen om te oordelen de levenden en de doden, alsjeblieft. Nou, als ik die boodschap alleen kon doorgeven vanavond, dan kan ik u niet vertroosten. En Paulus zegt, vertroost elkaar met die zekerheid dat Jezus komt. Ja, we weten, broeders en zusters, dat een heleboel lieve christenen de boel een beetje door elkaar heen halen. En geen onderscheid zien tussen de komst van de Heer Jezus voor de gemeente en de dag des Heren. Dat is heel iets anders. Dat is de dag van de Zoon des Mensen, wat ook in Matteüs 24 beschreven staat. De dag des Heren zal beginnen met de verschijning van de Heer Jezus voor de gehele wereld, om Israël te verlossen en daarna als koning vanuit Jeruzalem te regeren. Maar de komst van de Heer Jezus is iets anders, is een geheimenis, we hebben het ook gelezen. Dat is de komst van de Heer Jezus in het luchtruim. De ontmoeting van de gemeente samen met de Heer Jezus vindt dan ook niet plaats hier op aarde, maar in het luchtruim. Daar zullen we de Heer Jezus ontmoeten. Ik zei u al, die 12 artikelen van de geloofsbelijdenis, er is één artikel gewijd, het is aan de wederkomst. Ach, dan blijven er nog 11 artikelen over. Maar probeer u nou en jij nou eens uit de Bijbel te snijden alles wat handelt over de wederkomst van de Heer. En als je dat dan gedaan hebt, dan moet je met die Bijbel eens brengen. Je weet mijn adres. En dan kan ik u vertellen, dan houdt u niets anders over dan snippers. Dan snippers. Waarom? Omdat de wederkomst van de Here door het Oude en het Nieuwe Testament heen geweven is in directe profetieën, in typen, in schaduwen, beelden en wetten. Wat wil ik hier nou mee zeggen? God heeft de wederkomst van de Heer Jezus niet als een apart dogma aan het eind van de Bijbel ingelegd, zoals sommigen beweren dat alleen het boek Openbaring spreekt over de wederkomst. Het boek Openbaring is trouwens een prachtig boek, is het geen gesloten boek, maar openbaar, het is geopenbaard. En dat boek Openbaring laat ons zien, dat kan ik wel even tegen u zeggen, het lam als de koning, Openbaring 5 vers 5. Het lam als de rechter, Openbaring 6 vers 16. En het lam als de bruidegom, Openbaring 19 vers 7. Maar de gehele Bijbel spreekt van de komst van het lam. Het lam wat geslacht is in de volheid van de tijd. Wel, wie rondkijkt in deze wereld, in de wereld van onze tijd, die voelt dat er iets moet gebeuren. Die voelt dat het niet zo door kan gaan. Het is gek dat sommige mensen van de wereld dat wel aanvoelen en sommige christenen die gaan gewoon hun gangetje. De chaos rondom ons heen wordt hoe langer hoe groter. De wereld is gewikkeld in een enorme crisis. in een financiële crisis. Nee, niet alleen in Europa met Griekenland, die weet het wel. Maar ook in de Verenigde Staten. De gehele wereld is gewikkeld in een financiële, economische crisis. En een crisis kan nooit blijvend zijn. Er zijn vele crisissen op het ogenblik aan de gang, laat ik het dan zomaar zeggen. Er is een crisis in de criminaliteit, om dat tegemoet te gaan, maar er is geen hou aan. Er is een voedselcrisis, er is een rampencrisis. De ene ramp na de andere, je houdt het niet bij. Aardbeving, overstromingen. Het een is gebeurd en het andere gebeurt. Er is een crisis, en wil ik het benadrukken, in het Midden-Oosten aan de gang. Met de zogenaamde lente, die begonnen is bij de verschillende volkeren. Waar loopt het op uit? Israël is daar het middelpunt van. En als je daar naar het Midden-Oosten kijkt, dan hou je hart vast. Maar denk erom, Gods plan gaat door. We hoeven niet beangst te zijn. Gods plan gaat door ook in het Midden-Oosten. Gods plan gaat door ook met zijn wondervolk Israël. Een crisis in het Midden-Oosten. Een groot deel van de kerk van Christus is in een enorme crisis gewikkeld. En wat is nou de totale oplossing van al deze crisissen? Wel, Jezus komt. Daarom is het vooral voor de kinderen van God van belang dat ze voor de wederkomst, of je nou oud bent of jong, open ogen hebben. En ten tweede dat ze zich door de geest juist in deze tijd laten toebereiden tot de wederkomst. En ten derde, het andere gaan toeroepen. Jezus komt. De bruidegom komt. Ga uit hem tegemoet. Maar wat zal die wederkomst van de Heere ons dan brengen? Wel, ik wil enkele punten noemen. In de eerste plaats een wonderlijke en eeuwige hereniging. Stel u voor dat dit moment nu aanbreekt. Daar staat de engel, de archangel, zijn aartsengel. Er is ook een aartsengel voor Israël, dat is Michaël. En dit is de aartsengel voor de volkeren, voor de gemeente. Daar staat de archangel, voor de troon van God. Aan de rechterkant van de Vader staat onze heiland, die voor de zijne bidt. Eindelijk is dan de uren van bevrijding aangebroken. Gods uur. Ik stel me voor, als dat aanbreekt, dan wordt het stil. Heel stil in de hemel der hemelen. De Heer geeft een teken, dat hebben we gelezen. En de archangel grijpt naar de bazuin Gods. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. De bazuin Gods waarmee de tijden van God worden aangegeven. Hij blaast die bazuin en door heel het heelal wordt het gehoord. Dat bazuingeklank is dan het teken ten eerste dat de woning in het huis des Heren is bereid. Het is klaar. Alles is gereed. Ten tweede dat de gemeente, de bruidsgemeente, voltallig is. De laatste is toegedaan. Dat kan vanavond misschien gebeuren. En ten derde dat de bruidegom, de Heer Jezus, nu zijn bruid gaat ophalen om het bruiloftsfeest te vieren. Hoe zal die wonderlijke hereniging zijn? Wel, ten eerste een hereniging van gemeente en hoofd. Dat geweldige bazuingeklank zal ook doordringen tot in het paradijs Gods. Het is een prachtige plaats waar de kinderen Gods die ons zijn voorgegaan, die in Christus zijn ontslapen, nu zijn. Niet in een soort slaap, maar ze zijn daar. Dus dat bazuinige klank, dat dringt door tot in het paradijs Gods. De in Christus ontslapenen horen het. Ze staan als het ware op in onverderfelijkheid. Dat wil zeggen, dan ontvangen ze pas dat nieuwe, dat verheerlijkte, dat hemelse, dat geestelijke lichaam. Het is een lichaam. Het is hun lichaam. Het is een persoonlijk lichaam. Maar het is een lichaam aan Jezus gelijk. Oh, dat is wonderlijk. In 1 Johannes 3 vers 2 daar staat, we zullen hem gelijk wezen. Hetzelfde lichaam als de Heer Jezus. Want we zullen hem zien gelijk hij is. Weet u, de Heer Jezus kwam niet alleen naar de aarde om door zijn kruiswerken onze zielen te vernieuwen. Nee, maar om de gehele mens te vernieuwen. Het staat zo duidelijk in de Bijbel. Leest u maar, ik ga het allemaal niet opzoeken. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 daar staat. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En luister goed, en geheel uw geest, ziel en lichaam zullen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Is dat geen wonderbare verzekering? Weet, nu geniet de ziel van hen die ontslapen zijn, het is geen schimmenspel hoor, ze genieten de heerlijke nabijheid van de Heer Jezus. Maar straks, als die ziel woont in het verheerlijkte lichaam, in dat eeuwigheidslichaam, dan pas zal het verlossingswerk van Christus Jezus volkomen zijn. Oh, wat zal het zijn? Als dat moment aanbreekt, een wonderbaar weerzien, een wonderbare hereniging. Ik heb erop gewezen toen ik het las. We worden door de wederkomst van de Heer Jezus dan naar elkaar toegebracht. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Wat een vertroosting. Wat een zekerheid. Wat een vaste hoop. Ten tweede, de wederkomst van de Heer zal ook een plotselinge verandering teweeg brengen bij de kinderen Gods die dan nog zullen leven. Dus als het vanavond zou gebeuren, dan zou er heel wat gebeuren. In een oogwenk zullen we veranderd worden. Ze zullen de verheerlijking niet krijgen door de dood, hè? Maar ze zullen in een oogwenk, staat eigenlijk in een punt des tijds, zeg een andere vertaling, een atoom van de tijd veranderd worden. Wat een uitzicht. Dat doet ons roepen, kom Heer Jezus, ja, kom haastelijk. Bent u gereed? Want daar gaat het toch om. Bent u gereed als de bruidegom komt? Nee, ik vraag niet of u een beetje christelijk bent. Of u af en toe bidt en een stukje in de Bijbel leest en een kerkbezoek. Maar ben je gereed? Ben je al bij Golgotha geweest? Met je zonde, met je schuld, met je leven. Wanneer we deze vraag eerlijk beantwoorden, dan zullen we eigenlijk allemaal alleen kunnen zeggen, nee, ik ben uit mijzelf niet gereed als Jezus komt. Er zit nog zoveel zonde in mijn hart. Er heerst nog zo ontzettend veel verderf in mijn lichaam. De bacil van de dood werkt zo door in mijn vlees. Nee, ik kan hem in dit lichaam, in deze situatie niet ontmoeten. Maar dat weet de Heer ook wel. Dat is wonderlijk. Dat weet de Heer ook wel. Daarom heeft hij ons die heerlijke belofte gegeven in 1 Korinthe 15, vers 51. En dat hebben we wel gelezen. Zie, ik deel je een geheim mee. Allen zullen we niet ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Even met je ogen knipperen, het is gebeurd. Bij de laatste bazuin. Ik denk ook aan Filippenzen 3 vers 21. Daar staat, die ons vernederd lichaam zal veranderen, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Door de kracht waarmee je ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. O geliefde, ons lichaam Mijn lichaam, uw lichaam, jouw lichaam is nu nog niet gereed voor die ruimtevaart die straks zal aanbreken langs zonnen en planeten. Maar dan wel, even zo, een atoom destijds, in een oogwenk geschiedt deze verandering. De zonde, het verderf, de dood zal dan uit ons lichaam worden weggenomen. Het verderfelijke, schrijft Paulus, zal onverderfelijk eraan doen. En het sterfelijke, onsterfelijkheid. Dat moet wel alle bezorgdheid uit het hart van u en mij wegnemen. Er staat in 1 Korinthe 1 vers 8. Hij zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat ge onberispelijk zult zijn op de dag van de Heer Jezus Christus. Als ik het van mezelf verwacht, dan zeg ik nee. Maar hij doet het. Hij zal u bevestigen. Hij zal jou bevestigen. De in Christus ontslapenen staan dus verheerlijkt op de uit de dood. En de levenden zullen die grote verandering ondergaan. Nog een derde punt. De wederkomst van Christus zal nog meer heerlijkheid brengen. Het wordt namelijk ook een wonderlijke ontmoeting met de hemelbruidegom. Daar staat dan de bruidsgemeente in haar grote gloriedag. In een oogwenk veranderd. Een deel door de dood weergekeerd. Een deel in een oogwenk veranderd. En nu trekt de bruidegom zijn bruid naar zich toe. Dat is de grootste openluchtsamenkomst die dan plaats zal vinden in het heelal. Tot nu toe is het nog altijd een gemeenschap van geloof geweest. Maar dan zal de gemeenschap met Jezus overgaan in het zien, in het aanschouwen. Paulus jubelt dat uit in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Op naar hem. Op naar boven. Op naar het feest. Of ben je er niet bij? Ik vraag me af, wat zal die ontmoeting voor de Heer Jezus zelf zijn? We zingen wel eens dat lied, hij verlangt nog meer dan wij. Als je Hebreeën 12 vers 2 aandachtig leest in combinatie met Hebreeën 10, dan zie je dat er in de hemel der hemelen, een bijzonder onderhoud heeft plaatsgevonden in die vroege eeuwigheid. Een onderhoud tussen de Vader en de Zoon, alvorens de Zoon, de Heer Jezus, in de nacht van Bethlehem naar de aarde kwam. Bij dat onderhoud moet aan de Zoon een geweldige vreugde zijn voorgesteld, als beloning, als vrucht van zijn werk aan het kruis. En deze beloning was zo groot dat hij vrijwillig, zo lezen we dat in Hebreeën 12, dat hij vrijwillig het kruis heeft verdragen en de schande niet heeft geacht. Wat was dan die beloning? Wat moet dan die vreugde zijn voor de Heer Jezus? Ik denk aan drie geweldige momenten in het leven van mijn heiland. In de eerste plaats het moment dat een mensenkind, een zondaar, naar hem toe komt en hij zijn zondaar kan maken tot een gelukkig kind van God. Dat is iets wonderlijks voor de Heer Jezus. En het tweede moment is waarop hij de bruidsgemeente zal ontmoeten in het luchtruim. Wat een ogenblik zal dat zijn als hij ons zal ontmoeten en wij hem zullen ontmoeten. En het derde moment is waarop hij de bruidsgemeente zonder vlek, zonder rimpel zal kunnen voorstellen aan de Vader. Dat zijn ze. Dat is de gemeente. Wel nu, als straks het bazuingeschal zal klinken, zal de heiland dit tweede moment beleven. Wat een moment. Dan zal hij zijn bruidsgemeente ontmoeten. En ik denk aan Isaac. Isaac, een type, een beeld van de Heer Jezus Christus. Toen Isaac zijn bruid Rebecca mocht ontmoeten. En dan staat er, je moet het thuis maar lezen, en anders bestel je dat cd'tje maar. Dan staat er in Genesis 24 vers 63 dat Isaac zijn bruid ontmoette, luister goed, bij het vallen van de avond en bij de put Lacharoi. En Lacharoi betekent de levende ziende. Wat is de Bijbel toch een wonderlijk boek. O geliefde, als de avond zal aanbreken, het vallen van de avond, als de avond zal aanbreken, als de nacht zal aanbreken voor deze wereld, de nacht van de antichrist, zal de bruid, de gemeente, de bruidegom ontmoeten en ze zal de levende Lacharoi zien. Is dat niet wonderlijk? Als de bruidssluier valt en zijn blik mij begroet en ik hem gelijkvormig zal wezen, oh wat een vreugd zal het wezen daar al die wonderen te zien. En dan zal de bruidegom de bruid voorstellen aan zijn vader. Ik herhaal, ze zal zonder vlek of rimpel zijn. Een wonderbare ontmoeting. Wat zal die ontmoeting dan ook voor de vader zijn? Een grote heerlijkheid. Stel u voor, eens keerde zijn zoon, de Heer Jezus onze heiland, van de aarde weer met doorboorde handen en doorboorde voeten en het litteken van het gebroken hart. En met zijn eigen bloed is hij toen het heiligdom binnengegaan en heeft een eeuwige verlossing verworven. Dat was bittere noodzaak. Maar nu, als dat moment aanbreekt, is de zoon uitgegaan. Nee, niet om te lijden, niet om te sterven, maar om zijn bruid op te halen, u en ik, die hij kocht met zijn bloed. Vaders doel is dan bereikt. Gods liefdesplan is vervuld. En ik stel me voor zoals Abraham zich zal hebben verblijd toen Isaac met Rebecca werd verenigd. Zo zal de vader zich verblijden als daar zijn zoon met zijn bruidsgemeente zal verschijnen. Wat een vreugde ook voor de Heilige Geest. De bruidswerver, want dat is die toch, de Heilige Geest is bruidswerver. Zoals de knecht van Abraham, Eliezer, ook was uitgegaan om de bruid te werven. Zo zal ook de Heilige Geest, onze hemelse bruidswerver, die de bruid heeft toebereid, een vreugdevol ogenblik beleven als zijn werk betreffende de gemeente dan hier op aarde ten einde is. Daarom is het niet alleen de bruid, maar ook de geest die bidt in het boek Openbaring om de spoedige komst van de Heer. En de geest en de bruid zeggen, kom. Openbaring 22 vers 17. Wat zal die ontmoeting ook een vreugde zijn voor die myriade, die volkeren van engelen, die families van engelen. Ze zijn er getuige van geweest. Toen de zoon zijn heerlijkheid verliet en in de nacht van Bethlehem hebben ze hem zien liggen in de kribbe van Bethlehem. En ze hebben gezongen, ere zij God in de hoogste hemelen. Ze hebben hem gediend in de verzoeking in de woestijn. De engelen hebben hem bijgestaan in de Hof van Olijven. Ze hebben de steen afgewenteld van het graf. Ze hebben hem gehuldigd toen hij op voer ten hemel, Hebreeën 1. En nu? Nu ze de schoonheid van de bruid zullen zien. De eenheid en de volmaaktheid zullen ze meejuichen. Luister naar hun lied. Lied staat opgetekend wat ze dan zingen. Openbaring 19 vers 7 en 8. Laten we blij zijn. Laten we vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Overal is blijdschap bij die ontmoeting in de ruimte. Bij de Vader, bij de Zoon, bij de Geest, bij de engelen. Overal, nee, dat moet ik terugnemen. Niet overal. Want die ontmoeting betekent ook een ontzettende scheiding voor hen die achterblijven. Mijn heiland die zegt, ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed slapen. De een wordt aangenomen en de andere achtergelaten. De een is een aangenomene des Heren. Er zullen twee vrouwen aan het malen zijn. Bezig. En maar redeneren. Vrouwen kunnen zo redeneren. Hè? Eén wordt aangenomen en de andere achtergelaten. Twee op de akker. De een wordt aangenomen en de andere achtergelaten. Vindt u het niet frappant dat de Heer Jezus hier al duidelijk maakt dat als hij weerkomt om zijn gemeente tot zich te nemen, dan is het aan de ene kant van het planeetje nacht, slapen. Aan de andere kant van dat planeetje is het middag. Dat deden de vrouwen, gingen ze malen, als het nodig was. En aan de andere kant is het ochtend, want er werd er op het land gewerkt. Dat vertelt de Bijbel allemaal aan ons. Maar het is wel interessant om dat te weten. Maar wat heb je dan aan dat je Jezus niet kent? Wat heb je dan aan? Kent u de Heer Jezus? Ben je al bij Golgotha geweest? Denk erom, als de Heer Jezus terugkomt, dan kom je er niet met een christelijk kleedje aan. En je kan ook niet zeggen, ja, ik ben lid van die of die kerk geweest. Nee, er moet een moment in je leven geweest zijn, dat je gebogen hebt bij Golgotha. In je leven hebt overgegeven aan hem. Als de bruidegom zijn bruid ontmoet, zal openbaar worden wie hem toebehoort. Hoor de stem. Zie, de bruidegom komt. Ga uit hem tegemoet. En dan komt de scheiding. Als dat dan vanavond zou gebeuren, nu. Hoe is het dan met u en met jou? Zo'n oogwenk. Gaat u de Heer tegemoet? Of blijf je hier zitten? In de kerk. Als je het niet weet, ja, dan hoort je er niet bij ook. Je mag het weten, door Gods genade, als je komt naar Golgotha. Ik kan er niet eens over spreken, lang. Want dat is ontzettend. Als je het wel gehoord hebt en je blijft achter. De wederkomst van de Heer Jezus betekent ook een wonderlijke bevrijding. Ja, het eerst voor de gemeente, natuurlijk. Die zullen pas ten volle, niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk, de bevrijding beleven. We worden weggehaald uit bezet gebied. We leven in bezet gebied, hè? Dat weet u wel. Daarom is het zo'n jamboel. Daarom staat alles op zijn kop, bezet door de Satan. We worden weggehaald uit bezet gebied, en dat niet alleen, ons verandert lichaam, of laat ik het anders zeggen, ons vernederd lichaam is veranderd. Bevrijd van de zonde, bevrijd van pijn, bevrijd van ziekte, bevrijd van de macht van de dood. In Romeinen 8 vers 22 daar staat, want wij weten, niet we hopen, want we hebben niet zoveel aan, maar we weten dat tot nu toe de ganse schepping zucht en in barensnood is, en niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, Zuchten bij onszelf, als maar heilig zucht is hoor. Zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam, de bevrijding. Wat een bevrijding zal dat zijn. En die bevrijding zal doortrekken in de gehele schepping. Want na de opname van de gemeente en een korte donkere nacht die dan volgt, een antichristelijke nacht waarin dat beest, de antichrist, zal regeren, zal ook de schepping, deze schepping, bevrijd worden. O glorie zij zijn naam. Bevrijd worden van de duivel. Bevrijd worden van de vloek. Bevrijd worden van de strijd en van de pijn en van de tranen. Dat zegt mijn Bijbel. Hoe staat het er? In Romeinen 8 vers 20. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hoop echter. Omdat ook de schepping zelf zal bevrijd worden tot de vrijheid, de heerlijkheid van de kinderen Gods. Daar gaat het naartoe. En God zegt dat. En dat is de oplossing van de crisis van deze wereld. Nou, dan ga ik eindigen. Ik heb genoeg gezegd, dacht ik. Een enkele vraag. Aan u en aan jou. Zomaar een persoonlijke vraag. Behoort u tot de bruidsgemeente? Behoor jij tot de bruidsgemeente? Bent u werkelijk een kind van God of een meeloper? Als dat zo is, kom dan vanavond tot de Heer Jezus. Onderzoek jezelf. De dag van de wederkomst zal de dag zijn van de grote ontnuchtering voor hen die niet het ja-woord hebben gegeven aan de Heer Jezus. En ten tweede, u bent gered. U bent een kind van God. Maar bent u ook gereed? Kind van God. Bent u gereed? Eens gaf de bruidegom u de bruidssieraden. Hebt u die nog? Is uw bruidskleed nog zonder vlek? Of is uw taak reeds geëindigd? Hebt u zich reeds verzoend met uw broeder of zuster waarmee u in onmin leeft? Heb je je schuld al afbetaald? Heb je je collega al verteld van de Heer Jezus? O, getuig toch van Jezus. Grijp hen die ten dode reeds wankelen. Bent u wakende? Biddende of flirt jij met de wereld? O, Jezus komt, heiligt u tegen die dag, tegen die morgen. Amen. Zullen we een ogenblik stil zijn? Heer, we hebben uw boodschap gehoord. De boodschap van datgene wat straks gaat komen. En we geloven dat de dag van de komst, van uw komst voor de gemeente heel spoedig zal aanbreken. Maar wat ontzettend als we dat weten en we hebben het gehoord en we zitten ernaast. Dan staan we buiten de deur. En dan kunnen we roepen, Heere, hebben we niet in uw naam gebeden? Hebben we niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw naam al die dingen gedaan? Maar dan zult u zeggen, ga toch weg van mij. Ik heb geen contact met je gehad. En daar gaat het om. Dat we contact hebben met u. Dat we met ons leven gekomen zijn bij Golgotha. Want daar begint het echte leven. Ik mag u persoonlijk danken dat we in deze tijd leven, waarin zoveel gebeurt, waarin zoveel naar ons toe komt, maar waar we uw naderende voetstappen als het ware beluisteren in het wereldgebeuren. Heer, wilt u maar de stille naprediker zijn van deze avond. We hebben uw boodschap gebracht en we danken u dat uw toekomst, zoals we vanmorgen mochten zeggen, onze toekomst is. We zullen dan daarna met u verschijnen, hoest mogelijk, in heerlijkheid. Halleluja, Maranatha. Amen. Voor hen die vanmorgen niet in de dienst waren, zal ik nog even een bericht voorlezen over de kleine Jasper, de zoon van Stefanie en Maarten Niemeyer. Over 4 maanden vindt er weer een... Ja, ik kan zijn schrift niet lezen, dat is erg. Hè? Scan, oh ja. Zijn scan weer plaatsvinden voor zijn rugje. En deze week is er nog onderzoek voor blaas en nier. We hopen op een goede uitslag. En omdat hij over 4 maanden dan pas terug hoeft te komen, dat wijst erop dat toch vrij positief is. Ja? Laten we blijven bidden voor dat kleine veentje. Ja? En gelovend dat de Heere bij macht is dat veentje helemaal op te richten. Nou, we gaan nu nog een slotlied zingen. En dat is 3 uit het supplement. 3 uit het supplement. Als het kan willen we het allemaal staande zingen. Dan komt het er nog veel beter uit dan hoort de hele hert me brinkend. Tenminste als je je mond open doet. Lied 3 is 11 glooienklokken, ja? Hebben jullie het alle 2? Ja?
Thank you. mogen nu het hart verheffen tot God en we gaan heen naar ons huis. Dragende zijn zegen. En na het ontvangen van de zegen willen we dat laatste couplet nog eens zingen. En dan zingen we 2 keer dat refrein. Ja, 2 keer het refrein. Het lichaam gezaaid in zwakheid. En als hier iemand is in ons midden die nog nooit echt bij de Heer Jezus is geweest, nog nooit met zijn of haar zonde en schuld gekomen is naar Golgotha, verlaat dit kerkgebouw niet, maar blijf rustig achter. Er zijn hier mensen aanwezig die met u en met jou willen bidden en met u of jou naar de Heer Jezus willen gaan. Mogen u het hart verheffen tot God, we gaan heen naar ons huis. Dat nu de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u zij, met jou zij en blijven, totdat die dag aanbreekt. En een ieder die naar hem uitziet, en ieder die door Gods genade hem verwacht, zeggen met mij: Amen.